De groeten uitzetten. Dat is iets wat ik al heel lang eigenlijk moet leren. Ik kom veel in andere gemeentes en dan vergeet ik gewoon de groeten over te brengen. Het is zo belangrijk om te beseffen dat we niet met elkaar zo zitten, maar dat we als wereldwijde en nou ja, hier in elk geval lokaal ook, met zoveel kerken samen zijn, hoewel we elkaar niet zien, maar in de geest verbonden. En ook vanuit Zetten van harte Gods zegen gewenst. Ik zie wel heel veel bekende gezichten. Wie heeft mij nog nooit gezien? Mij nog nooit gezien? Iedereen? Nou, klaar. Dus, hoef ik me ook niet voor te stellen. Dat scheelt weer, hè? Geweldig. Ik heb mijn preek samengevat in deze spuit. Kijk, dan zie je hem op het scherm ook nog even. De waterspuit. Het is een vrij eenvoudige preek. Kijk. Nou, amen. Ik zal de rest voor u besparen. Dit is mijn preek. Ik hoop tenminste dat aan het eind van deze preek jullie begrijpen waarom ik dit zo doe. Want ik hoop dat deze spuit en deze actie die ik net deed, jullie eigenlijk als het ware een samenvatting geeft van de tekst die we zo gaan lezen. Een tekst uit 1 Petrus. Die ons, staat die aan trouwens? Moet ik hem nog aanzetten? Ja, ik moet hem nog aanzetten, zie ik. Dat was ook een leuk thema geweest, levend water. Maar het thema wat ik vanmorgen met jullie wil bespreken is getuigen zijn met de waterspuit. Getuigen zijn in deze wereld. Jullie zijn bezig met het jaarthema midden in de wereld staan. Nou, geweldig belangrijk thema dat we niet hier als een stelletje zoutkorrels in deze zoutpot blijven zitten. Maar dat we onze smaak ook in deze wereld kenbaar maken en laten horen en laten zien. Getuigen zijn is niet alleen met onze woorden, maar ook met onze daden. Vanmorgen zal het toch wel vooral draaien om hetgeen wat we zeggen. Maar nou, dat uiteraard is al onze woorden moeten worden ondersteund door onze daden, door hoe we zijn in deze wereld. Nou, laten we met elkaar eerst die tekst gaan lezen. Uit 1 Petrus hoofdstuk 3. Vers 13 tot en met 17. Ik heb gekozen voor de herziene statenvertaling. Meestal lees ik uit de NBV. Deze keer voor deze vertaling gekozen. Tijdens de preek zult u nog wel merken waarom ik dat gedaan heb. Laten we het lezen met elkaar. Vanaf vers 13, het derde hoofdstuk van de eerste brief die Petrus schreef aan de gelovigen. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en eerbied. En hebben goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden, als God het wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Nou, ik wil vooral nadenken over de vers 13 tot en met 15, met name dat 15e vers, daar zal het vooral zich op concentreren. Heilig God, de Heer in uw hart, en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en met eerbied. De brief die Petrus schrijft aan de gelovigen, die heeft vooral het thema om hen te bemoedigen om dat ze te maken hebben met lijden omwille van hun geloof. Niet zozeer direct vervolging vanuit de overheid, dat is niet het thema waarin het over spreekt, maar vooral het lijden wat ze moeten ondergaan vanwege de omgeving. Vanwege hun bazen, hè, slaaf- en heerverhouding, hun bazen die het hun moeilijk maken. Of hun buren, of hun echtgenoten. De een wel gelooft en de ander niet gelooft. Mensen om hen heen, de omgeving. De hele omgeving is negatief ten opzichte van geloof. En daar hebben ze van te lijden. En uiteraard zal er ook wel lokaal vervolging zijn geweest. En daar probeert Petrus hen in te bemoedigen. En hoe hij dat dan eigenlijk vooral wil, wat hij vooral wil zeggen is, als je lijden ondervindt, wees dan bereid om dat te lijden terwijl je het goede doet. Doe het goede, ondanks dat mensen je belasteren en je kwaad willen doen. Dat is eigenlijk de kernboodschap van het hele boek. Doe steeds het goede. Wees bereid om te lijden omwille van het goede. Dat is ook hoe het laatste vers dat we gelezen hebben ook spreekt. Het is beter te lijden als God het wil dat u, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Blijf het goede doen. Ook als de wereld zo druk op je uitoefent. En dat is ook ergens vreemd. Als je het goede doet, mag je verwachten dat je ook het goede ontvangt. Wie goed doet, God ontmoet, toch? Over het algemeen is het ook wel zo. En zo begint Paulus dit gedeelte ook, vers 13. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? He, wie zou dat dan doen? Ja, niemand toch? Dat is toch niet normaal? Maar helaas is het soms niet normaal. Helaas ontvangen we juist wel negatief voor positief. Ook al doen we het goede, toch kan ons soms lijden overkomen. En dat nuanceert hij dan ook zich in vers 14. Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, vanwege het goede te doen, dan bent u zalig. Dat is een mooi oud woord. Dan bent u gelukkig te prijzen. Nou, dat herinnert ons aan de woorden van Jezus. De bergrede, waarin hij de zaligsprekingen. 8 woorden van Jezus. Zalig ben je als je rein van hart bent, want dan zul je God zien. Zalig ben je, een van deze zaligsprekingen is die Petrus hier in gedachten heeft, waarschijnlijk. Zalig ben je als je vervolgd wordt omwille van de gerechtigheid. Want dan ben je werkelijk een kind van God, zegt Jezus. Je bent te gelukkig te prijzen als je wordt vervolgd. Als je lijden ondervindt omwille van je geloof. Als je bekend staat als een goed christen en toch moet lijden, prijs je dan maar gelukkig. Nou, dat is al een hele boodschap op zich om te verhapstukken, denk ik. Wow. Zo te staan in een wereld, zo fier rechtop te blijven staan, ondanks de druk die er soms op je af kan komen. En dan nu, waar we ons vanmorgen op willen focussen. Wees dus niet bevreesd, zoals zij bevreesd zijn, en laat u niet in verwarring brengen. Als je moet lijden omwille van het geloof. Wees dan niet bang, wees niet bevreesd, zoals zij bevreesd zijn, en laat u niet in verwarring brengen. Nou, even voor het contrast, dan ziet u ook waarom ik die verschillende vertalingen, waar ik over nadenk, welke ik gebruik. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt, wees daarom niet bang voor de mensen, en laat u door niets in verwarring brengen. Nou, u ziet het verschil wel, wat het verschil zit met het eerste stukje, hè? Wees niet bevreesd, zoals zij bevreesd zijn, of wees daarom niet bang voor de mensen. Nou, je weet allemaal waarschijnlijk, de Bijbel is vertaald uit het Nieuw Testament uit het Grieks, het Oude Testament uit het Hebreeuws en het Aramees. Daar moeten mensen over nadenken, oké, wat betekent die zin nou in het Grieks? Nou, hier zie je dus duidelijk dat er een verschil van mening is, hoe je deze tekst kunt vertalen vanuit het Grieks. Welke tekst heeft nu gelijk? Wel, ik geloof de herziene Statenvertaling, daarom heb ik er ook voor gekozen. En waarom? De eerste vers is namelijk een citaat van Jesaja 8, vers 12. En vers 15 is een citaat van Jesaja 8, vers 13. Petrus haalt er iets aan uit het Oude Testament. En dat geeft me de overtuiging om te zeggen dat dit de juiste vertaling is om te zeggen. Wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn en laat je niet in verwarring brengen. Maar goed, dan denk je, oké, ik heb dan begrepen, dit is dus blijkbaar de juiste vertaling, maar wat betekent het dan? Niet bevreesd zijn zoals zij bevreesd zijn. Waar heeft hij het over? Wie zijn die zij? Zijn dat de tegenstanders van de christenen? Zijn het andere christenen? En waarom niet bang zijn? Waarom dan niet? Nou, daarvoor moeten we even kort een uitstapje maken naar Jesaja hoofdstuk 8. De tekst heb ik ook even op het scherm gezet. Laten we even lezen. Daar zegt God tegen Jesaja, die u, dat is dus Een aanspreek die er voor Jesaja. Jesaja, u mag geen samenzwering noemen. Alles wat dit volk een samenzwering noemt. En waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. Ziet u dezelfde als wat er staat dus hier in 1 Petrus 3? De Heere van de legermachten, hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees en hij is uw verschrikking. Nou, je plompt even zo midden in een heel andere context. Waar heeft Jesaja het hier over? Wat voor context gaat het hier over? Er is een coalitie gaande buiten Juda van Syrië, koning Rezin, en Efraïm, het Noordrijk, met koning Pekach. Die twee die zijn een coalitie aangegaan, een verbond, en ze trekken samen op tegen Juda. En ze proberen dat land te veroveren. Nou, je kunt je voorstellen dat je dan bang wordt. Als zo'n overmacht, een veel grotere veel groter leger, jou komt aanvallen. Denk je, oh, wegwezen, bang word je. Maar zegt God tegen Jesaja, nee. Normaal mens wordt bang. Maar jij mag niet bang zijn. Noem geen samenzwering, al die roddels die rondgaan, de geruchten die rondgaan, een gigantisch leger op ons af. Nee, Jesaja, bemoei je niet mee. Wees niet bang. Laat je niet intimideren door deze formidabele tegenstander. Maar, en dan staat er verder, heilig de Heere. Heilig, hij is uw vrees, hij is uw verschrikking. Nou, daar komen we zo nog even verder op. Maar de belangrijkste boodschap voor Jesaja is, wees niet bang zoals de rest van het volk bang is. Dus die zij zijn de andere Israëlieten. En daarin Petrus is het dus de zij, de andere christenen. Hoewel het heel begrijpelijk is dat je bang bent als er zoveel druk op je afkomt, wees niet bang zoals zij bang zijn. Zij, de andere christenen die misschien wel bang zijn, die zich terugtrekken, de lezer van deze brief van Jesaja, nee, doe dat niet. Wees niet bang zoals zij. Ook al kan ik me dat helemaal voorstellen, want het is nogal wat er op je afkomt. Maar wees niet bang. Oké, dus dat is wat Petrus wil bedoelen. Wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn en laat u niet in verwarring brengen. Ook al kan ik me helemaal voorstellen dat je bang zou zijn, doe het niet. Waarom niet? Nou, daar komen we zo op. Ergens is het heel opmerkelijk dat als er in de Bijbel gesproken wordt over getuigen zijn, dat het eigenlijk telkens in verband staat met gevaar. Overal waarin Jezus of de Bijbelschrijvers ons oproepen om getuigen te zijn, is er altijd sprake van, wees niet bang. Houd moed. Er is iets rondom het hele getuigen zijn wat spannend is. Nou, helemaal in die context van toen, hè, waarin er inderdaad daadwerkelijk meer vervolging was, er echt een kleine minderheid was. Maar aan de andere kant denk ik dat we in onze tijd net zo'n tijd meer gaan meemaken. En misschien ook wel steeds meer al meemaken. Een tijd waarin het getuigen van Jezus Christus helemaal niet makkelijk meer is. Waar we steeds meer een minderheid zijn. En we liever onze mond niet open doen. Want stel je voor wat mensen over ons zullen vinden. Ik heb even een lijstje, gewoon even op het scherm gezet. Waarvoor je allemaal bang kunt zijn als je gaat getuigen van Jezus. Nou, je ziet ze al staan. De angst bij het getuigen van Jezus voor afwijzing. Mensen die je bespotten, die je negeren. Die je voor gek verklaren. Je reputatie binnen je collega-groep of je hobbygroep, je sportclub misschien. Stel je voor dat ze ontdekken dat je christen bent, dat je daar keuzes uit maakt. Nou, mensen die je afwijzen. Je valt van je sokkel. Bang dat je verkeerde woorden zult gebruiken. Geen antwoorden, moeilijke vragen. Ook, hou me wel stil. Want stel je voor dat ze allerlei moeilijke vragen gaan stellen over het lijden. Of God die je niet kunt zien. Twijfel bij jezelf. Hè? Dat kan ook zo zijn dat je denkt, geloof ik het wel werkelijk zelf? En dat je daarom je maar stilhoudt. Misschien denk je, oh, ik moet me niet te opdringerig gedragen. In onze cultuur waarin we vooral het kop niet boven het maaiveld moeten uitsteken, vooral niet opdringerig zijn. Niet te veel opvallen. Nou, kan ook een reden zijn om je terug te houden. Te radicaal. Nou, daar houden we helemaal niet van in ons land. Radicale? Homa. Want daarmee heb je de pretentie om mij jouw waarheid op te dringen. Nou, doe dat alsjeblieft niet. Jouw waarheid is best. Hou het vooral bij je nachtkastje. En niet naar buiten. Nou, vervelende ervaringen die je kunt hebben gehad, of je werkgever die je verbiedt om te getuigen. Nou, zo zijn er allerlei redenen waarom je angst kunt ervaren rondom getuigen zijn. Wel heel mooi, of nou niet zo mooi, ja, ik vond het wel een mooi voorbeeld. van een meisje bij ons in de kerk. Ze is, ik denk dat ze 19 is of 20. En zij gaat studeren in Enschede. En ze woont er op een studentenflat met vier andere meiden. En ze kwamen zo te spreken over het geloof. En ze zeggen, ja, over het algemeen is het best, dat kunnen we best vrijmoedig doen. Ze zijn allemaal geen christen, maar ik kan best goed met hen over het geloof spreken. Op een gegeven moment, tijdens het hele gesprek, kwam in één keer het gesprek op de hel. Dus jij gelooft dat er een hel is. Ja. En dat als je niet in Jezus gelooft, zoals jij zegt, dan gaat iedereen, die mensen gaan naar de hel. Nou, kun je je voorstellen wat je dan voor angst kunt voelen op het moment dat je vriendinnen, je huisgenoten, waar je nog heel lang hopelijk mee samen wil wonen, op zo'n vraag stellen, die zo beangstigend is. Want ja, dat is wel wat ik lees. Wow, dat is heftig. Nou, dit meisje gaf het enige juiste antwoord, denk ik, wat je zou moeten geven, denk ik, in zo'n moment. Zij zei niet van, ja, dat klopt, dat geloof ik. Je moet naar de hel. Nee, ze zei, weet je, ik vind het gewoon ontzettend moeilijk, deze thematiek. Maar dit is wat ik lees in de Bijbel. Dit is wat Jezus zegt. En daarmee is het niet haar overtuiging, ja, niet meer haar boodschap. Zij die zegt van, je moet naar de hel als je niet gelooft. Nee, Jezus zegt. En daarmee moeten mensen dus rekenschap afleggen naar Jezus toe. Ze moeten antwoorden op zijn vraag. Een geweldig door de geest gegeven antwoord, want ze voelde zich echt niet lekker op dat moment. Ze zei van, oh, wat ga ik hierop antwoorden? Nou, uiteindelijk was het best even spannend, want het bleef spannend. Want ja, ook al zeggen, Jezus zegt dan nog, het is nogal wat om dat te zeggen. En toch, ze hield het vol. En zo liet ze zien, ik let me niet op mijn angst beïnvloeden. Maar ik voel die angst wel. Heel begrijpelijk. Maar ik ga ervoor om toch te getuigen. Ja, en nu komt die spuit eigenlijk eindelijk om de hoek kijken. Ik dacht misschien altijd, wanneer komt die nou? Nou, dit is het eerste plaatje eigenlijk van de spuit. De spuit is leeg. De spuit is leeg omdat je vol angst kunt zitten. En als je vol angst zit, dan kunnen er geen woorden uitkomen. Dan hou je stil, hou je lip op elkaar. Blijf je liever stil, nutteloos, dan heb je nog een spuit die leeg is. Blijf je stil zitten. Dat is het eerste plaatje wat Petrus hier eigenlijk schildert in deze tekst. Als je vol angst zit, dan kun je ook niet getuigen. Dan is de plunger, zoals het ding heet, de plunger, de zuiger, helemaal naar beneden. En angst drijft als het ware alle moed uit je leven uit. Alle woorden die je allemaal misschien hier zondagmorgen vol enthousiasme kunt zingen. Die we net vol enthousiasme gezongen hebben. Ineens kan de angst je volledig leeg knijpen. En je hebt niets meer te vertellen. En je valt stil. Dat is het eerste wat ik, ja, ik hoop dat je meeneemt als beeld van de waterspuit. Oké, dus dat is het helder. Er is iets van angst. Hè? Deze voorbeelden, ik denk dat je misschien de lijst langer kunt maken, we herkennen het allemaal wel. Het is niet altijd makkelijk om te getuigen van je geloof. En Petrus zegt dus ook, wees niet bang. Zoals misschien andere christenen rondom je heen wel bang zijn. Waarom niet? Hoe kan hij ons daartoe eigenlijk bemoedigen? Nou, dan komen we bij het tweede deel wat we net al zagen. Wees dus niet bang, maar heilig God de Heer in uw hart. Opnieuw even weer de nieuwe Bijbelvertaling ernaast. Wees niet bang, erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Nou, dat tweede, dat kun je al vaak wat makkelijker begrijpen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. De Statenvertaling, of herziende Statenvertaling, maar heilig God de Heer in uw hart. Nou, het eerste wat ik al opvalt is dat de Statenvertaling zegt God de Heer en de Nieuwe Bijbelvertaling zegt Christus de Heer. Opnieuw weer zoiets van, wat is het dan? Is het nou God de Heer of nou Christus de Heer? Dat is natuurlijk een heel klein verschil. Maar opnieuw zit je dan weer in de thematiek van vertalen vanuit het Grieks. Vanuit het Grieks zijn er meer dan tienduizenden tekstfragmenten van het hele Nieuwe Testament. Fragmentjes, kleine stukjes, hele grote stukken. Dus er zijn er van deze tekst verschillende fragmenten teruggevonden. In de loop van de eeuwen zijn er verschillende fragmenten teruggevonden van deze tekst. Sommige zijn later gevonden, dus dichter bij onze tijd. En sommige zijn heel vroeg gevonden, dichter bij Jezus' tijd. Nou, over het algemeen is de Statenvertaling de vertaling die zegt, wij kiezen vaak voor teksten die je wat verder van Jezus af liggen, dichter bij ons liggen. En de Nieuwe Bijbelvertaling kiest juist vaak voor teksten die dichter bij Jezus liggen, even heel grof gezegd. Dus daar zit het verschil in. Nou, over het algemeen kun je zeggen dat datgene wat dichter bij Jezus gebeurd is, dat is betrouwbaarder. Ja, er zit minder tijd tussen. Dus het is minder tijd gehad om te evalueren, om te veranderen. Nou, daarom is deze vertaling van de MBV waarschijnlijk de juiste. Christus, Jezus. Maak Jezus Christus als Heer heilig in je hart. Erken hem. Erken Christus als Heer in je hart. Nou, dat woord heiligen, wat de herziene Statenvertaling gebruikt, dat is opnieuw weer een hele letterlijke vertaling van het Grieks. Heiligen. Dat woord kennen we denk ik over het algemeen nog wel. Als je iets heilig vindt, dan is dat belangrijk voor je. Iets dat heilig is, dat zet je apart. He, bijvoorbeeld de dure vaas van je oma. He, dat mooie erfstuk, dat zet je apart. Dat mooie schilderij wat zo waardevol is, dat zet je apart. Niet aankomen, voorzichtig. Dat is belangrijk. Dat heeft een aparte positie in je leven. Nou, zo is heiligen. Je heiligt Jezus Christus als Heer in je hart. Christus als Heer. De keizer van die tijd had ook die titel, Heer. En hij zei, niemand anders mag die titel zich toe-eigenen. Ik ben de enige Heer. Nou, hier zie je dus hoeveel lading dat woord heeft. Als je Jezus Christus als Heer apart zet in je leven, in die tijd, ging je rechtstreeks in tegen het bevel van de keizer. En de keizer had alle macht. Die had het macht om te zeggen, kopje eraf. Zoveel lading zit er achter deze belijdenis. Maak hem belangrijker. Maak hem de enige en echte Heer in je leven. Niets en niemand is groter en belangrijker dan hij. En nu zie je hier ook het verband met het vorige. Wees niet bang voor hetgene waar alle mensen zo bang voor zijn, maar maak Jezus belangrijker dan je angst. Maak Jezus belangrijker dan de mensen waar je bang voor bent. Laat hem groter groeien. En dan komt er nu de spuit even naar voren. Nou, nog even wachten, dat komt zo weer. Zuig je hele leven vol. Maak hem groot. Zuig je leven vol met de grootheid van Jezus Christus. Laat hem groot zijn. En laat hem dus letterlijk al die angst uit je leven wegtrekken. En laat hem groot zijn. Belangrijk. Boven alles verheven. We zingen er zo makkelijk van. We hebben net al gezongen. Groot is de Heer. We hebben 5, 6 keer achter elkaar gezongen. Groot is de Heer. Nou, geweldig. Kun je helemaal mee wat ik zingen. Hoe groot is Jezus werkelijk in ons leven? Ja, zondagmorgen kan ik daar soms zo vol van raken. Dan zit je die waterspuit helemaal tot de nok toe vol. Jezus, de overwinnaar. Jezus die ons vergeven heeft. Jezus die ons het leven geeft. Vrede geeft. Jezus die trouw is, Jezus die nooit loslaat, Jezus die onze herder is, die voor ons zorgt, die geneest, die herstelt, Jezus Christus, de Zoon van de Allerhoogste God, Hij die ons in de relatie weer met God brengt, die ons weer het leven geeft. Nou en zoveel meer, Jezus is zo ontzettend belangrijk. Jezus die heeft gezegd, ook al zullen er mensen zijn die je zullen doden vanwege het geloof, er zal geen haar op je hoofd gekrenkt worden. Bijzondere tegenstelling, die zin, die fascineert me zo. Je kop kan er als het ware afgaan, maar geen haar op je hoofd wordt gekrenkt. Oftewel Jezus zegt, je bent ten diepste altijd veilig. Wat een krachtige woorden. Wat een krachtige woorden spreekt Jezus uit over ons. Jezus woorden hebben kracht. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als je tot mij komt, zul je nooit verloren gaan. Als je in je leven te maken hebt met veroordeling. En welk mens heeft dat niet? Jezus zegt, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen enkele veroordeling. Je bent schoon, rein voor hem. Jezus Christus is zo ontzettend mooi. Jezus Christus is zo ontzettend prachtig. heilig, heerlijk, trouw, goed, geduldig, zachtmoedig. Deze Jezus Christus, zuig jezelf vol. En niet alleen in woorden, maar je hele hart. Laat je hart vol zijn van zijn grootheid. En verdrijf zo de angst om te kunnen getuigen van hem. Waar Jezus is, als je Jezus werkelijk ziet en kent zoals hij is, dan is er geen plaats meer voor die angst. Dan verdwijnt hij. Nou is het wel zo dat, dit is een hele nieuwe, je hebt wel soms wel wat oudere spuiten. De plunje raakt een beetje uitgedroogd, en die zuiger, en dan zuipelt er toch weer water uit. Dat is niet meer goed. Dan zuipelt er misschien toch weer een stukje angst naar binnen. Dan is het nodig om opnieuw onze belijdenis weer opnieuw te herbevestigen. Ons opnieuw op Jezus te richten en ons vol te laten zijn van wie hij is. Zodat ons hart vol raakt van vrede, van vreugde en van de bereidheid om te gaan. Zodat de angst uitgedreven wordt. Maar goed, jullie vreesden natuurlijk al. Het is nog niet helemaal klaar. Er komt nog iets na. Namelijk, als je die angst zo hebt uitgedreven, wees dan bereid om verantwoording af te leggen. Klein beetje. Aan ieder... Ja, je moet het op een gegeven moment wel snappen, hè? Dus dan maar toch weer een beetje water. Het is gelukt, je hebt echt geluk daar zo. Of niet. Ik zal eens kijken of u kan raken. Nee, dat kan je niet doen. En met die geluidsapparatuur kan ik dit helemaal niet maken, natuurlijk. Dan gaat het... Maar goed, wees bereid verantwoording af te leggen aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Zie je, eigenlijk gewoon heel eenvoudig, hoe dit het automatische gevolg is van hetgeen wat we al zagen. Als je de angst verdrijft door Jezus belangrijker te maken als Jezus, of dan je Jezus belangrijker te maken dan je angst, dan verdrijf je alle angst en raak je vol met hoop. Dat is wat Petrus hierover spreekt. Je raakt vol met hoop. En hoop bij Petrus is een woord wat je eigenlijk gelijk stelt aan geloven. En geloof, hoop en liefde. Geloof en hoop hebben alles met elkaar te maken. Ze zijn haast synoniem. Geloof en hoop in onze cultuur betekenen twijfel. Ik geloof dat het morgen dat de mis soms in optrekt. Of ik geloof dat de economie weer aantrekt. Of ik hoop dat we morgen mooi weer hebben. Nou, dat is niet het Bijbelse woordgebruik van hopen en geloven. Nee, Bijbels woordgebruik van geloven en hopen is zekerheid. Ik weet het zeker. Een geloof is een vaste grond. De hoop is een vaste grond. Er is geen enkele twijfel. Je zuigt je hart vol met hoop, met zekerheid. En waarop? Op een goede toekomst met Jezus. Op een veilig leven. Dat is iets wat sowieso van toepassing is op het hiernamaals. Als we zullen sterven en we eeuwig bij hem zijn. Maar ook nu al. Ook nu al mogen we zeker weten dat niets ons kan scheiden van de liefde van Jezus. Wat er in ons leven ook kan gebeuren aan moeite, aan zorg, aan pijn. Ik denk dat we allemaal ten diepste realiseren, dat wil niemand. Maar wat we nodig hebben in zo'n situatie is dat iemand naast ons staat. Dat is het liefste wat je nodig hebt als je in lijden zit. Iemand die er is. En Jezus zegt, er is niets wat mij en jullie kan scheiden van elkaar. De liefde van Jezus is er altijd. Elke christen leeft als het goed is met die hoop. Dat er niets in deze wereld is die vreugde, die vrede kan aantasten. En zegt Petrus dan, wees bereid om daar gewoon verantwoording af te leggen. Raak zo vol dat je niet anders kunt dan uit te delen. Ja, dan komt die confronterende vraag misschien op je af. Wanneer was de laatste keer dat mensen naar je toe kwamen met die vraag? Oh, ik zit er toch in Jezus, hoe kom je altijd zoveel hoop? Hoe vaak komt die vraag op ons af? Hoe vaak zien mensen het aan ons? Dat we werkelijk mensen van hoop zijn. En dan niet de twijfelachtige hoop nogmaals over de economie gaat opleven, of de rente dat die laag zal blijven. Maar echte, fundamentele hoop en kracht in het leven. Ja. Bouw ik me werkelijk mijn leven op Jezus? Ben ik vol van hem? Is hij werkelijk het belangrijkste in mijn leven? En dat kun je natuurlijk op de grote zaken van het leven, grote problemen in het leven, als je je baan kwijtraakt, als je ziek wordt, Of als je mensen in je omgeving ziek worden, of mensen in je omgeving die overlijden. Of dat soort grote thema's als de angst voor terreur groter wordt. Hoe is het dan met onze hoop? Met onze vrede? Kunnen mensen dan ons zien dat we dan niet stoïcijns, maar wel er beter mee kunnen omgaan? Dat we in staat zijn om hoopvol te blijven? Maar dat zit er misschien nogal veel meer in die kleine dingetjes. En daarvan heb ik een beetje een beschamend voorbeeld uit mijn eigen leven waarin het niet moet. Ik speel volleybal. Belabberd niveau, maar doe mijn best. En wij speelden een keer in Wageningen tegen een stel studenten. En ze waren echt niet goed. Nog slechter dan wij. Nou, dat wil wat zeggen hoor. Niks te nadenken van hun hoor. Die hebben hun zwart te maken. Maar we hadden gewoon met gemak moeten winnen. Gewoon 4-0, gewoon cookie. En we gingen toch lopen prutsen als team. Echt, we bakten er op een gegeven moment helemaal niks meer van. En op dat moment, ik werd op een gegeven moment zo ontzettend chagrijnig. Ik werd zo ontzettend piep. Dat ik echt denk van, en achteraf dacht ik echt van, echt, wat doe je? Dat sowieso, het is maar een spel. Nou, helemaal dat, hè, het is maar een spel. Maar niet te geloven dat ik zomaar door zoiets heel stempelstoms als een spel, die hoop als het ware uit mijn leven gewoon gepompt heb. Nou, dat zit in iets heel kleins. Het zit in die irritatie die je soms hebt als vader of als moeder thuis met je kinderen. Ook daar is ook zo'n, daar kan ik ook beschamende voorbeelden van noemen. Nou, ik zie wel andere mensen ook al bij hier naar knikken. Hoe makkelijk kun je soms ook die hoop verliezen door irritaties met mensen om je heen. Ook daar, op dat soort kleine dingen, zitten ook, zijn we daar vol hoop. Kunnen we daar vol blijven van vrede en van vreugde? Nou, dan wordt het best spannend. Dat merk ik in mijn eigen leven. En dat voorbeeld van het volleybal van die ene keer in Wageningen was voor mij echt, ik dacht van, wow, wake-up call. Ding, ding, ding. Ook hier ben ik christen. Ook hier wil ik gewoon leven vanuit mijn geloof. Ik hoef niet daar elke smash prijs neer te roepen. Maar wel dat als ik verlies, dat ik gewoon niet dat ik niet geïrriteerd raak en ga fitten op mijn tegenspelers. Maar vol vriendelijkheid blijven en vol hoop. Omdat Jezus werkelijk de allerbelangrijkste is in mijn leven. Dat wil ik. Nou, en ook dat soort kleine dingen wil ik dat laten zien. En dat is het. Dat is de spuit. Kom op. Getuig. Wees vol van Jezus. En eigenlijk wat ik net deed is helemaal niet bijbels. Dit zo. Want in de tekst staat nog iets heel belangrijks, hè? Het is niet van, wees vol met Jezus en geef ze de volle lading. Nee, er staat, wees vol van Jezus en met zachtmoedigheid. Dus niet de heilige boon, de drammerige boon, die altijd maar bij elk moment misschien probeert om Jezus te sprake te brengen. Altijd maar wil proberen en altijd de allerbeste is en de allerheiligste. En nou ja, maar wees met zachtmoedig. Laat het maar gewoon zien in je daden en in je woorden. Wees maar voorzichtig. Doe het met eerbied. Eerbied voor God, eerbied voor mensen. Dus ga er niet op los spuiten. Maar gewoon heel voorzichtig. Dat je een gelegenheid hebt. Oh ja, kan een beetje meegeven van de Heer. Mag iets laten zien van de hoop die in mij is. En niet meteen alles eruit spuiten. Dus dan verdrinkt die persoon. Nou, dat is het beeld van de waterspuit. Als ik hem samen zou vatten op het scherm. Zit je vol angst, hè, dat is de lege spuit, dan komt er niets uit je. Zuig je vol met Jezus, maak hem de grootste, het belangrijkste in je leven. Dan ben je vol hoop. En als mensen erom vragen, dan geef je zachtmoedig antwoord. Dan spuit je zachtjes. En zo kun je getuige zijn. En dan mag je het aan God overlaten. U bad geweldig dat er met de mensen het geloof mogen komen. Ja, maar dat laat ik los. Misschien komt er wel niemand tot geloof in mijn hele leven. Door al die getuigenissen die ik doe. Kan. Dat ligt in Gods handen. Vol verwachting gaan we het wel doen. Absoluut, vol verwachting. Maar het zit hem niet in de vrucht. Het zit hem in onze opdracht. Laten we dat doen. Nou, van harte God zegen daarin toegewenst. En dat we iets nou, samen met Zetten aan de andere kant van de Betuwe mogen zien bloeien als een roos. Dat hoop ik van harte. Amen.